Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Dit is een BNR-podcast. Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Koen van Leeuwen, topman van de Rheinmetall Defence Nederland. Sinds de oorlog in Oekraïne staat de Europese wapenindustrie vol in de schijnwerpers. Maar kan die industrie wel snel voldoen aan de extra vraag naar tanks, geweren en granaten? Toch nog even terug in de tijd. Laten we zeggen januari 2022. Had je toen durven, denken, verwachten dat je 10 keer zoveel granaten zou produceren als destijds gangbaar?
Nee, absoluut niet.
Wat is er, laat ik dat maar open vragen, wat is er voor jou sinds dat moment veranderd?
Nou, wat je ziet is dat het conflict zoals dat eigenlijk uitgebroken is, dat het echt uitgelopen is op een grootschalig conflict. Waarbij je dus ziet dat, nou, zeg maar, hoe de Europese legers over het algemeen ingezet werden, eigenlijk meer in missiegebieden, in peacekeeping missions. Waarbij het geweldspectrum veel lager was en eigenlijk de hoeveelheid munitie en voertuigsystemen eigenlijk ook veel lager was. Dat is wezenlijk veranderd. In Oekraïne zie je dat je een full-scale war hebt, waarbij er per dag gewoon duizenden artilleriegranaten aan twee kanten afgeschoten worden. En dan zie je dat de magazijnen snel leeg zijn. Als je in Afghanistan, daar werd misschien de artillerie een keer ingezet, maar dan schoten ze misschien een keer een paar honderd granaten of zo weg.
Mike, ik neem aan dat je gezien je werk dit met bovengemiddelde interesse volgde, ook destijds al, dat de spanning opliep en dat het uiteindelijk tot een inval kwam, een tot voor kort speciale operatie. Inmiddels noemt Rusland dat ook een oorlog. Wanneer wordt dat werk? Wanneer denk je, ja, dit gaat ook voor mijn bedrijf, mijn functie, grote gevolgen hebben?
Nou, dat inzicht was er eigenlijk al wel redelijk snel. In de zin van dat je wel zag van, wat ik net zei, het werd groot. En dan zie je ook wel dat wij als bedrijf binnen Europa echt wel een substantiële rol spelen. Op munitiegebied zijn we eigenlijk Europa's grootste producent. En ook op het vlak van voertuigsystemen zie je dat we eigenlijk systemen hebben die nu op dit moment ontzettend nodig zijn in Oekraïne.
Ja, dan gaan we toch even naar wat er binnen de muren van dat bedrijf allemaal gebeurt. Het bestaat al heel lang, sinds 1889, actief in hoeveel landen?
Meer dan 130 landen. De laatste keer 132 landen, wat ik zag, maar ondertussen kunnen het er ook misschien wel 140 zijn.
Ja. Meer dan 130 landen, dat kunnen we met zekerheid zeggen. En wat gebeurt er dan in Nederland?
In Nederland hebben we eigenlijk twee divisies die hier echt actief een locatie hebben. Die ene divisie is wapens en munitie. De naam zegt het al, daar leveren zowel het wapen als de munitie. En in Nederland hebben we daar een verkoopkantoor voor. Dus daar hebben een aantal mensen zitten die eigenlijk specifiek de Nederlandse klanten en de Nederlandse markt bedienen. Ja. En de tweede divisie die hier in Nederland actief is Vehicle Systems. Daar hebben we een productielocatie in Ede. Maar daar hebben we ook ontwikkeling nog zitten. Dus dat betekent dat wij ook nog steeds onze eigen engineering hebben zitten. En het aardige van dat bedrijf is dat het een oud Storkbedrijf is. Dus het is van origine eigenlijk een echt Nederlands bedrijf. Stork is destijds door de Nederlandse overheid gevraagd om te participeren in het Boxer-project. Eigenlijk voor de vervanging van de IPR-voertuigen.
Want we hebben het eigenlijk, je hebt het over vehicle systems. Mag ik dat vertalen als tanks?
Tanks, panzerwagens, vrachtauto's kan ook, 4x4 voertuigen. Eigenlijk tactische militaire voertuigen zou je kunnen zeggen. Ja.
Met, heel simpel gezegd, één klant, namelijk Nederlandse overheid, Defensie.
Voor ons in Ede hebben wij inderdaad één klant. En tegelijkertijd hebben we ook een moederbedrijf die in principe ook onze klant is. Want wij bouwen ook in Ede een aantal dingen voor ons moederbedrijf, voor Rheinmetall Landsystemen.
En dat moederbedrijf, dat produceert echt van alles, denk ik zo. Ook de auto-industrie zag ik van oudsher.
Ja, dat klopt.
Maar in militair opzicht gaat het dan over, noem eens wat.
Nou ja, eigenlijk wat je net al zei, variërend inderdaad van tanks, infanteriegevechtsvoertuigen, artillerie, panzerwagens in allerlei vormen en maten, vrachtauto's en ook inderdaad lichtere voertuigen.
En als je in meer dan 130 landen actief bent, dan is er natuurlijk altijd wel iets ergens aan de hand. Dus dan is dat ook een zekere vorm van risicospreiding, bedrijfsmatig?
Absoluut. Wat je ziet is dat Rheinmetall de afgelopen jaren, ook toen het, laten we zeggen, wat minder ging op het vlak van defensie, al keuzes heeft gemaakt om verder te internationaliseren. Dat betekent dat bijvoorbeeld in Australië een vrij grote vrachtwagendeal gewonnen hebben. En dat we daarna ook daar een nieuwe fabriek gebouwd hebben, waar we bijvoorbeeld ook de Boxer bouwen. Wat je ziet is ook dat dat soort landen over het algemeen ook bereid zijn om zelf flink te investeren. Dus dat betekent eigenlijk dat ze ook zeggen, wij willen dat je in Australië komt te zitten. Maar we willen ook dat je in Australië een stuk ontwikkeling doet. Maar dat betekent ook dat wij meebetalen bijvoorbeeld in de infrastructuur. Dat wij daar ook in de in de deal die gesloten wordt, de verkoopdeal, dat onderdeel meenemen.
En zijn er nog landen waarvan je zegt, nou hartstikke interessant dat je wil investeren. Dat is voor ons financieel aantrekkelijk, maar dat doen wij om principiële redenen niet?
Wat je ziet is dat wij in Nederland en ook in Duitsland vallen onder vrij strikte exportrestricties. Daar houden wij ons aan. En dat betekent eigenlijk dat je in bepaalde landen dus ook niks te zoeken hebt. Simpelweg.
Maar hoe jullie materialen worden ingezet, dat is natuurlijk uiteindelijk een politieke keuze, toch? Je bent een leverancier, je hebt een klantrelatie met de Nederlandse overheid. En uiteindelijk is het de Nederlandse overheid of de Kamer die zegt, wij gaan er dit of dat mee doen.
Dat klopt. Dat klopt, maar over het algemeen, als je dan natuurlijk zaken doet met de Nederlandse overheid, dan heb je meer zekerheid dan dat je zaken doet met een dictatoriaal regime.
Dus dat doe je dan niet?
Nee.
Nooit?
Nooit, dat is afhankelijk van de exportrestricties die inderdaad spelen, wat ik net al zei.
Nee, maar je kunt toch ook zeggen, restricties daar gelaten. We hebben zelf als bedrijf ook nog een opvatting, een verantwoordelijkheid.
Tuurlijk hebben we inderdaad zelf als bedrijf een verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid die nemen we ook. Dus in die zin zorgen we ervoor dat wij bijdragen, ook op dit moment, aan support richting Oekraïne. Om op die manier ook de Europese veiligheid te waarborgen. Want ik denk dat dat momenteel eigenlijk het meest belangrijke thema is. Dat we als we moeten zorgen dat we Oekraïne blijven supporten. Zowel vanuit de industrie als vanuit de politiek. En dat is wat Rheinmetall ook doet. Je zei net al, we hebben onze productie de afgelopen jaren flink opgevoerd. Van ongeveer 70.000 artilleriegranaten in 2022 naar 700.000, waar we eigenlijk in 2025 willen zitten. Dat heeft enerzijds te maken met het feit dat we ook een Spaans bedrijf gekocht hebben die daar een belangrijke rol in speelt op het vlak van munitie.
Maar schroef je dan op of is dat een consolidatieslag en valt er nu meer onder de vlag van Rheinmetall, maar wordt er niet feitelijk meer geproduceerd?
Wat je ziet is dat eigenlijk alle assets die we hebben maximaal ingezet worden. Dus dat de lijnen echt vol zijn en dat we inderdaad echt 24/7 draaien op bepaalde lijnen om aan de vraag te voldoen.
Ik kom daar zo uiteraard op terug, maar het blijft ook BNR Zaken doen. Ik heb dus voor de gelegenheid even gekeken naar de beurswaarde van Rheinmetall voor de oorlog. Laat ik zeggen 4 miljard, nu 16 miljard. En het gaat ook echt op basis van gebeurtenissen, incidenten. Afgelopen vrijdag natuurlijk de aanslag in Moskou. Ik zag in één keer die koers ontzettend weer omhoog schieten. Is dat niet ergens ook een tikkie wrang, zeg maar, dat je daar zo afhankelijk van bent?
Ja, dat denk ik wel. Wat je ziet is inderdaad dat dingen die in de wereld gebeuren impact hebben op je beurskoers. En dat zijn niet altijd per se positieve dingen of leuke dingen.
Nee. Over minder leuke dingen gesproken. Hè? Er moet nu alle zeilen bijgezet worden om een beetje de pas erin te houden en om Oekraïne goed te kunnen blijven ondersteunen. Maar in 2017 verloren nog heel veel mensen hun baan. Geeft dat ook iets aan over hoe grillig het ook bij Rheinmetall soms is?
Ja. Nee, dat is een goede vraag. En dan kom je dat ook een beetje bij iets wat waar ik persoonlijk ook natuurlijk heel dichtbij betrokken ben geweest. Wat je zegt, waar ik eigenlijk net al een klein beetje mee begon. Rheinmetall Nederland, Rheinmetall Defense Nederland is opgezet om de Boxer te bouwen. Op een gegeven moment was de Boxer was klaar. De ontwikkeling was klaar, de bouw was klaar. En volgens zag je eigenlijk dat er niet voldoende werk was. Nou, toen hebben we een reorganisatie moeten doorvoeren, waarbij we inderdaad een substantieel aantal mensen hebben moeten ontslaan. Echt een grote groep. Op dat moment waren de plannen 75% van de mensen zou boventallig worden.
75% van de medewerkers.
75%, ja. Dus dat was echt een reorganisatie die echt tot het bot ging. Ik heb toen ook de taak overgenomen, want ik was baas financiën, om algemeen directeur te worden en de reorganisatie te leiden. Dat was best wel heel lastig.
Dus en hoe was destijds de relatie met die belangrijke klant, namelijk de Nederlandse overheid?
We hebben goede gesprekken gevoerd met de Nederlandse overheid, maar die zaten tegelijkertijd ook in een situatie dat er weinig budget was en ook weinig mogelijkheden waren. Uiteindelijk hebben we dat wel een stukje onderhoud van Boxer naar ons bedrijf kunnen halen. Dus dat heeft in die zin een stukje stabiele werklast gegeven. Maar aan de andere kant, in alle eerlijkheid, ook ons moederbedrijf heeft substantieel werk naar Ede geschoven om ervoor te zorgen dat de site in de lucht komt.
Maar ik neem toch aan dat je destijds ook al hebt aangegeven, misschien lijkt het nu allemaal rustig. Er komt weer een tijd dat wij misschien meer dan je hoopt nodig zijn. Weet wat je doet.
Natuurlijk hebben we het daarover gehad, maar de wereldsituatie is ondertussen wel wezenlijk veranderd. Dat men toch anders is gaan kijken naar, laten we zeggen, strategische autonomie en het zelf hebben van een defensieindustrie. Dus ondertussen zie je dat die gesprekken ook anders gaan en dat er ook op een andere manier naar gekeken wordt.
Hoe blijvend is dat, denk jij, die vernieuwde aandacht voor defensie en het belang dat daaraan gehecht wordt?
Dat is wat lastig te duiden. En in dat opzicht zou het ook voor ons heel erg helpen. Op het moment dat we eigenlijk veel meer naar lange termijn contracten zouden kunnen. En ook meer naar een strategische lange termijn relatie. He, dus dat we eigenlijk wat afgaan van een, laten we zeggen, klassieke klant-leverancier verhouding. We sluiten een contract en je koopt 50 voertuigen bij ons. Dit is het contract, hier heb je de voertuigen en klaar. Dat je eigenlijk meer toegaat naar van oké, kunnen we samen dingen ontwikkelen? Kunnen we samen ervoor zorgen dat de voertuigen bijvoorbeeld beter worden?
En wat is dan samen? Met wie wil je dat dan ontwikkelen? Met de klant?
Met Defensie, ja. En ook met de Nederlandse kennisinstituten. Dus kennisinstituten bijvoorbeeld bij TNO zie je ook dat er heel veel kennis natuurlijk zit op dat vlak.
Maar dat zit er toch al aan te komen, die lange termijn contracten. Want er is geen lidstaat meer die hardop durft te zeggen dat hij die NAVO-norm van 2% niet wil respecteren. Of op zijn minst geen poging wil wagen dat te gaan halen.
Dat ben ik met je eens, maar dan praat je nog steeds over klassieke contractvorming. En waar ik liever heen wil met Defensie, en daar praten we ook over, en daar zijn we ook stappen in aan het zetten, is inderdaad naar een stuk strategische lange termijn samenwerking. Waarbij je echt gaat kijken van hoe kan je ervoor zorgen dat je elkaar daarin versterkt. En dat je niet inderdaad, zoals bijvoorbeeld van Boxer, op een gegeven moment als het project klaar is, dat je dan moet zeggen van oké, we hebben geen werk. We gaan alle kennis en kunde afbouwen, want ik zit nu weer in een fase, ik moet nu weer gaan groeien. Ik zit nu ondertussen weer op een 120 mensen, ik moet naar 190 mensen toe eind van het jaar. Eigenlijk alles wat ik straks of in 2017, 2018 afgebouwd heb, ja, dat moet ik nu in ongeveer in veelvoud weer gaan terughalen. En dat is gewoon super inefficiënt en dat doet ook wel een beetje zeer.
Jij sprak eerder in dit programma over de rol die pensioenfondsen op zich willen nemen om de energietransitie te stimuleren. Er is ook vanuit de Nederlandse politiek een oproep gedaan richting pensioenfondsen hier op deze zender bij monden van demissionair minister Ollongren. Richting die pensioenfondsen om de defensieindustrie weer meer dan het geval was te omarmen, om daarin te beleggen, om daar een positie in te nemen. Wat zie jij daar in de praktijk van terug?
In de praktijk hebben wij als Rijnmetaal Nederland daar sowieso eigenlijk, laten we zeggen, niet eigenlijk niks mee te maken, kan ik stellen. Want onze financiering loopt via ons moederbedrijf, via het hoofdkantoor. Wat ik wel hoor van bepaalde, laten we zeggen, wat meer MKB of MKB plus toeleveranciers. Die, laten we zeggen, echt het grootste gedeelte van hun werk in de defensieindustrie doen. Dat die daar wel last van hebben.
Ja, het schiet namelijk ook nog niet op. Ik heb het even opgezocht. Op dit moment beleggen Nederlandse pensioenfondsen 0,1% van hun totale vermogen in defensie. Wat zou jij redelijk achten? Ook al heb je daar zelf niet zo direct mee te maken.
Nou, ik zou toch wel zeggen een veelvoud daarvan.
Ja, een veelvoud van 0,1%. Ja. Nou, ik
kun je alle kanten mee op,
stijl achterover. Ja. Ja, ik neem er eigenlijk ook geen genoegen mee. Een veelvoud van 0,1% is eigenlijk geen antwoord.
Nee, maar aan de andere kant is het ook heel lastig in te schatten, denk ik. In de zin van, ja, waar praat je dan nu over?
Nou, laat ik de discussie dan voeren aan de hand van wat er naar voren wordt gebracht door de partijen die erbij betrokken zijn. Die fondsen zeggen, je kunt wel aandelen kopen in een bedrijf, maar dat bedrijf gaat pas echt iets maken, heeft pas geld nodig, als de politiek orders plaatst. En orders inderdaad voor de langere termijn. Dan zijn er fabrieken nodig, dan weten die bedrijven waar ze aan toe zijn. Dus daar ligt de bal, politiek.
Ja, ik zie dat denk ik toch wel anders. In de zin van dat bedrijven altijd denk ik wel funding nodig hebben. Dat kun je natuurlijk inderdaad op verschillende manieren kun je het van de markt halen. En een van de manieren zou inderdaad zijn dat pensioenfondsen daar inderdaad ook instappen.
Maar heb jij nu een financieringsprobleem?
Nee, maar ik gaf net al aan ook omdat dat inderdaad via ons hoofdkantoor natuurlijk loopt. Dus ik heb in die zin geen eigen financiering die ik moet regelen. Dus dat maakt het wat makkelijker.
Wat zou er moeten gebeuren om de defensieindustrie weer echt op volle kracht te krijgen? Want er zijn allerlei ambities uitgesproken. Er is geld gereserveerd. Ik geloof voor 5 miljard aan verplichtingen aangegaan. En dan is nu de vraag, heeft ook Ollongren wel gezegd, om het daadwerkelijk te gaan maken, te gaan bouwen, te gaan fabriceren. Wat is daarvoor nodig?
Daadwerkelijk orders. En inderdaad lange termijn orders. Dat je inderdaad ook niet nu een order krijgt en over 4 jaar inderdaad de boel weer moet afknippen. Dan gaan bedrijven ook daadwerkelijk investeren. En die discussie hebben we binnen Rijnmetaal internationaal ook gehad. Dat er natuurlijk ook richting Rheinmetall gezegd wordt, waarom ga je niet investeren in meer munitiefabrieken? Dan kom je een beetje op hetzelfde punt waar we het straks over hadden met investeren zeg maar in duurzaamheid. Op het moment dat je dan een contract kan krijgen met een looptijd van 3 of 5 jaar. En vervolgens loopt de oorlog in Oekraïne af en zit je met een munitiefabriek die nog lang niet afbetaald is. Daar zit de pijn.
We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. De Europese Unie moet voortaan al het defensiemateriaal gezamenlijk inkopen of door de productie per land te verhogen, is Europa sneller onafhankelijker van de VS.
Ik denk dat je naar die eerste toe zou moeten.
Ja. Koen van Leeuwen is hier, algemeen directeur van Rheinmetall Defence Nederland. Want op dit moment wordt er natuurlijk Europees al overlegd over wat nu te doen. Het was ook een belangrijk thema tijdens de laatste Eurotop afgelopen week nog. Maar landen houden er hun eigen beleid, ook hun eigen materieel op na?
Dat klopt, ja.
En waar leidt dat toe? Geef eens een voorbeeld.
Tot suboptimalisatie, hogere onderhoudskosten, hogere ontwikkelkosten en eigenlijk ook hogere seriekosten. Ja, dus de simpele vergelijking is altijd van dat je zegt van oké, Amerika heeft 1 main battle tank, 1 tank. M1 Abrams. En in Europa is er een veelvoud aan MBT's. De grotere landen hebben over het algemeen allemaal hun eigen MBT. Nou, je ziet nu in Oekraïne ook, die dingen worden dan allemaal daarheen gestuurd. Dus Engeland stuurt wat, Duitsland stuurt wat, andere landen sturen wat. En vervolgens, als je dan de ding moet gaan onderhouden, dan heb je dus dat voor elk systeem heb je eigen spare parts nodig, je hebt eigen monteur nodig. Dat is 1 kant.
Zijn er geen standaarden afgesproken?
Op het vlak van voertuigen in die zin niet. Wat je ziet is dat een Leopard tank bijvoorbeeld kan je niet vergelijken met een Franse Leclerc tank. Dat is compleet anders. En als je dan praat over ontwikkeling en over serieproductie, al die tanks moeten allemaal in kleinere series geproduceerd worden. En daar gaan tientallen miljoenen aan ontwikkelkosten in om zo'n tank helemaal ontwikkeld te krijgen. En als je dat met elkaar doet, kun je die kosten gewoon verdelen.
We hebben het natuurlijk zelf aan de hand gehad in Nederland met de discussie over wie gaat de onderzeeërs bouwen. En welke rol moet er dan zijn weggelegd voor de Nederlandse industrie, de kennis die hier aanwezig is. Nou, dan wordt er toch gepleit voor een voorstel waarin die Nederlandse industrie, vanwege strategische autonomie, maar ook gewoon het feit dat we hier in Nederland mensen hebben die zeer capabel zijn, aan het werk moeten worden gehouden. Dus dat is misschien ook een verklaring voor het feit dat ze in het Verenigd Koninkrijk denken, nou, maar wij doen het zo op onze manier. En in Frankrijk denken ze, wij vinden die Franse belangen weer van belang. Dat doorbreek je wellicht niet zomaar.
Nee, dat ben ik met je eens. En dat is denk ik ook een beetje het continue dilemma waar je denk ik in blijft zitten. Alleen op het moment dat je volgens mij echt efficiënter zou willen produceren en daar voor wil zorgen dat je denk ik ook meer eenheid in Europa krijgt, is dat denk ik wel de way to go. Ja, hoe dat dan moet. Ja, dan...
Jij zegt suboptimaal, die Europese defensie is op dit moment te gefragmenteerd.
Ja.
En dat zie je ook al terug in wat er op welk moment naar Oekraïne kan. Daar pluk je nu al de wrange vruchten van.
Wat je nu ziet inderdaad in de inzet in Oekraïne is dat de Oekraïners geconfronteerd worden met vele tientallen verschillende systemen waar ze allemaal onderhoud aan moeten plegen, allemaal onderdelen voor moeten hebben. Dat maakt het heel complex. Ja.
Is het ook zo dat je over dit soort gezamenlijke projecten en productie kunt nadenken op het moment dat die Europese lidstaten zelf nog in enige vorm van harmonie met elkaar samenleven, maar dat er toch ergens een klein stemmetje is dat zegt, ja, wij kunnen nu wel samen gaan werken met de Britten, de Fransen, de Duitsers, de Hongaren, wat mij betreft, maar wie zegt mij dat dat over 10 jaar nog mijn bondgenoten zijn?
Dat is een interessante vraag, maar aan de andere kant denk ik dat als je kijkt naar Europa en hoe de geopolitieke situatie zich ook ontwikkeld heeft, dan zul je in Europa toch gewoon dichter bij elkaar moeten gaan zitten om ervoor te zorgen dat je niet, klem komt te zitten tussen de geopolitieke machtsblokken van zowel de VS als China.
Ja, China wordt voor het eerst genoemd, ja, ja. Dat wordt er ook eentje, ook in militair opzicht.
Dat is wat je denk ik al van ziet, ja. Ja.
Hoe belangrijk is zometeen in het najaar de verkiezing van de Amerikaanse president, blijft dat Biden? Wordt dat Trump? Daar wordt ook al op voor gesorteerd. Hè? Dan is die NAVO-norm van 2% niet meer afdoende. Dan zou het misschien wel naar 4% moeten zijn. Denk je dat dat ook voor Rheinmetall een beslissende factor wordt? Of moet je het loszien van al te actuele politieke ontwikkelingen?
Ik denk niet per se een beslissende factor. Want wat je ziet is dat eigenlijk onze ordeportefeuille zit eigenlijk al heel vol. En de komende jaren komt er meer werk bij. Want wat je ziet is natuurlijk gewoon een inhaalslag moeten doen op allerlei vlakken om systemen, maar ook munitie naar binnen te krijgen. Maar aan de andere kant, als het geval zou zijn dat Trump terugkomt, dan denk ik wel dat wat je zegt, het bruto nationaal product percentage voor NAVO zeker wel verder omhoog moet. Om, om ervoor te zorgen. En aan de andere kant denk ik, als je het vanuit het Amerikaans standpunt bekijkt, blijft het natuurlijk ook een beetje vreemd dat de VS moet betalen eigenlijk voor de Europese veiligheid. Want dat is de afgelopen jaren, die is natuurlijk wel het geval geweest. Ja. En Nederland heeft de afgelopen, ik denk 2 jaar geleden, zaten we op 1,3% van het bruto nationaal product. En nu tikken we voorzichtig tegen de 2% aan dit jaar. Ik snap in die zin de feedback vanuit Amerika wel. Dan zeggen we, joh, ga je eigen broekjes ophouden, om het maar even zo te zeggen.
Wat jij zegt overigens, de orderboeken zitten al vol. Er komt alleen maar meer werk bij. Hoe problematisch is dat eigenlijk? Je kunt het dus niet bijbenen.
In Ede, op onze locatie, zou ik zeggen van wel. Wat je ziet is dat we daar stappen aan het zetten zijn om dat ook een stuk uitbreiding te faciliteren. En tegelijkertijd zie je ook dat we de afgelopen jaren fors geïnvesteerd hebben in nieuwe fabrieken wereldwijd. Ik had het over Australië, daar is een hele grote fabriek gebouwd. Daar is nog productiecapaciteit. In Hongarije is een hele grote nieuwe tankfabriek gebouwd. Overigens gezamenlijk met de staat. Dus wat je ziet is dat er ook naast Australië echt een hoop landen zijn die ook zeggen van ik zie het belang van strategische autonomie. Ik zie het belang van een defensieindustrie en ik wil daar ook in mee participeren. En dat is ook wel iets waar we als Rheinmetall altijd voor openstaan. Ook richting Nederland, als ze zeggen van oké, we zouden daar op een andere manier naar willen kijken. Dan is dat absoluut de mogelijkheid.
We gaan naar het tweede, tevens laatste dilemma. Ik moet nog altijd iedere verjaardag uitleggen waarom ik met mijn bedrijf wapens produceer. Of het imago van deze industrie is de afgelopen jaren echt wel opgeveerd.
De tweede. Ja. Nee, duidelijk wel. Wat wij zien is dat...
Zeg je ook met enige opluchting, of niet?
Nou ja, misschien wel, maar aan de andere kant...
ik zie het aan je. Ja.
Nou, ik was blij dat die tweede... Nee, joh. Maar wat je ziet is dat mensen over het algemeen nu beter snappen waarom het van belang is dat wij ook zelf spullen hebben om ons als land te kunnen verdedigen. En dat ook iets is wat echt noodzakelijk is. Je ziet gewoon de gruwelijke beelden in Oekraïne, dat op het moment dat een ander land, een soeverein land binnenvalt en eigenlijk daar tekeer gaat, kun je wel zeggen. Dan zie je dat van belang is dat wij zelf ook onze spullen hebben om te verdedigen. En wij als Rheinmetall dragen daar in bij. Wat je ziet is dat wij zorgen voor de beste spullen voor onze mensen. Dat als er problemen in de wereld zijn en als we het gevecht aan zouden moeten gaan en ons moeten verdedigen, dat we ook in staat zijn om het op een goede manier te doen.
Maar kom je wel eens sollicitanten tegen waarvan je denkt, ja, jij vindt het allemaal wel iets te mooi, iets te gaaf, iets te spectaculair. Dat zou niet de reden moeten zijn dat je hier werkt.
Niet helemaal zoals jij omschrijft. Ik kom wel sollicitanten tegen die gewoon echt naar de techniek kijken. En dan zijn het vooral vaak technisch geschoolde mensen die gewoon heel enthousiast worden van de techniek die erin zit. En niet per se zeg maar van het wapensysteem. In de zin van dat ze daar helemaal op losgaan en dat fascinerend vinden.
Waarom ben jij er gaan werken? In een tijd dat misschien nog wat minder vanzelfsprekend was, of iets minder in het oog van de belangstelling, in het oog van de storm stond.
Nou ja, ik kwam daar zeg maar als baas financiën kwam ik daar binnen. Daar lag allemaal hele mooie uitdaging in de zin van dat het boksenproject wat liep, was een heel groot project. En er was ook een hele hoop werk te doen. En dat was een hele mooie vrije rol.
Dus ja, maar had het net zo goed een koekjesfabriek kunnen zijn of niet?
Nee, want ik vind techniek gewoon wel echt heel gaaf. Techniek in de breedste zin van het woord. Je had het net over Essent, waar ik hiervoor ook gewerkt heb. Daar zat ik dan wat meer aan de opwekkant. Als daar bijvoorbeeld centrales open gingen, dan ging ik zelf ook bij de centrale kijken om gewoon te kijken van hoe zit dat dan in elkaar. Weet je wel, gewoon puur een stukje technisch interesse. Ik heb geen technische achtergrond, maar ik vind techniek gewoon mooi.
Duits bedrijf inmiddels. Toeval of niet? Dat ook jouw huidige werkgever van Duitse origine is?
Nou, ik denk wel dat het een positieve rol misschien gespeeld heeft destijds in de aanname dat Rheinmetall inderdaad ook wel zag dat je inderdaad al ervaring had op met een groter Duits, ook beursgenoteerd bedrijf RWE.
Wat merk jij eigenlijk nog van de geschiedenis die Duitsers nu eenmaal hebben met oorlog, hè? Toen er toch werd gezegd, we gaan een actievere rol spelen in de oorlog in Oekraïne, leidde dat ook tot veel politieke en maatschappelijke beroering. Merk je daar ook nog iets van binnen het bedrijf?
Binnen het bedrijf niet echt meer. Wat je ziet is dat vooral zeg maar de wat jongere generatie die heeft dat wel meer een plek gegeven, om het maar zo te zeggen. En ja, wat je natuurlijk in de Duitse politiek wel gezien hebt, is dat daar natuurlijk heel lang geaarzeld is met het sturen van Leopards. Dat de discussie over de Taurus kruisraket nu nog steeds loopt. Ja, politiek gezien zie je in Duitsland natuurlijk nog wel dat het echt een topic is. Ja.
Dit was de Top van Nederland met Koen van Leeuwen van Rheinmetall Defence Nederland. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Frank Tierolf, bestuursvoorzitter van het Kadaster over het registreren van vastgoed en het belang van databescherming. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.